Iemand had de avond met een flinke pets op het achterste in een hogere versnelling gezet. De grote kinderen sprongen tegen elkaar op, sloegen hun hoofden omhoog en omlaag in een soort oerdans. Naast Hilmar zat de leerling met het rode haar en het oorbelletje geconcentreerd te luisteren. Uit de muur van lijven voor hem verscheen Tanneke. Het moedervlekje op haar wang was in het halfdonker nauwelijks zichtbaar. Toch zocht en vond zijn vinger het in een vertrouwde aanraking. Zo abrupt als de muziek begonnen was, stopte ze ook. De zanger lichtte even zijn zonnebril op, stak zijn duim op naar het publiek en zette het volgende nummer in. Hij zong, de ogen gesloten, dit keer zonder grunts. Hilmar was altijd ontroerd. Verder ging het, harder weer. Niemand zat nu meer. De jongens zonder vriendin bonkten met de borstkas tegen elkaar en zelfs de brugklassers in de zitkuil voor het podium waren gaan meedansen. En toen gebeurde het. Ongemerkt had de zanger zich naar de achterkant van het podium verplaatst voor zijn aanloop. Hij smeet zijn gitaar in een hoek, rende naar voren en sprong. Als een enorme zwarte roofvogel, de jaspanden wijd gespreid, dook de jongen de zitkuil in. Even zweefde hij horizontaal boven de brugklassers, die precies genoeg tijd hadden om gillend uiteen te stuiven, zodat de vogel gestrekt ging op de tegelvloer. Tanneke slaakte een kreet. De bassist speelde verder. De drummer speelde verder. En in de kuil bewoog een liggende gestalte, eerst de ene vlerk, daarna de andere. Waarna hij gekreukt omhoog kwam. Johannes dook nog een keer onder, om nu met hoofddeksel en bril de brillenglazen gebarsten tevoorschijn te komen. Hij klom het podium op en zong verder. De zwaluwen vliegen laag over het nog bedauwde grasland. Zwalkend scheren ze eroverheen, of ze zweven juist een tijdje bewegingloos. Soms breekt er een uit dit samenspel en vliegt kort omhoog, om al even brusk omlaag te duiken en zich bij de rest te voegen. Een enkele keer scheidt een heel groepje zich af in een variant waarbij er over elkaar heen en onder elkaar doorgebuiteld wordt, tot ook zij de roep van de groep niet meer kunnen weerstaan. De lucht is zwaar van wolken die recht boven de schamele woning loodgrijs kleuren, maar verderop, daar waar het weiland omzoomd wordt door een muur van loof en naaldbomen, de bossages uitlichten alsof ze zijn uitgeknipt en tegen het helle zilver geplakt. Het weiland, zo even nog een fluwelen mat, klaart fel op in de eerste zonnestralen die vanuit het oosten een belofte afgeven van alweer een stralende zomerdag. Het woningje aan de westkant van de vlakte bestaat uit twee compartimenten. Een legergroene tent, een soort kokon, probeert weg te vallen tegen de bebossing. Aan de zijkant steekt een pijp uit het doek. Een halve cirkel die als een olifantenslurf triomfantelijk de hoogte intrompettert. Ter rechterzijde van deze rupstent vormen rechtopstaande pallets een muurtje. Daarachter bevindt zich een tweede ruimte, beschermd door repen tentdoek. Een huifkar doet dienst als opslagplaats. Hilmar schilt een appel. Hij ziet dat de zwaluwen vertrokken zijn, op één na. Die dwaalt heel alleen over het veld. Vliegt nu eens keurig achter, dan weer in onnavolgbare patronen onophoudelijk kwetterend. De schil van de appel valt op een bord op zijn schoot. Met het mesje nog in de hand stopt hij het eerste partje in zijn mond. Hij kauwt en kijkt. De schaduw van een eik valt over een deel van het plaatsje. Hilmars hond slentert dichterbij, ploft met een zucht neer aan de voeten van zijn baas en duwt zijn kop tegen diens benen. Afwezig klopt Hilmar het dier op zijn rug. Een belangrijke dag is het vandaag. Hij krijgt bezoek van een vriend. De enige die hij nog heeft na 20 jaar ballingschap. De enige met wie hij nog contact heeft. Zij het dan uitsluitend per brief. Toen ze elkaar voor het laatst zagen, was dat in een beschamende dronkenschap. Maar dat heeft een bloeiende correspondentie niet in de weg gestaan, integendeel. Al die tijd heeft Hilmar hier gewoond, aan de rand van dit natuurgebied bestaande uit weiden, bossen en moerassen.